Er zijn nog een paar dingen die ik beloofd heb u vanmiddag voor te zullen houden. En opdat ik het niet zou vergeten, plaak ik eerst de schrift dan maar weer even op. Om u te laten zien waar dan die enkele wijzigingen aangebracht zouden moeten worden. Dat is in de eerste plaats Matthäus 27 vers 49... Het is niet van al te groot belang voor ons onderwerp zelf, maar ik hou van volledigheid en misschien hebben we dit dan toch nog volledig vandaag. Dat is Matthäus 27 vers 49. Daar staat, doch de andere zijden, houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlassen. En dan staat er een punt en dat is dan het misverstand, want hier volgen nog enige woorden in dit vers. En het zijn de woorden die min of meer ook gevonden worden in Johannes 19, vers 34. Dus als je dat er nou even naast legt, Johannes 19, vers 34, daar gaat het om dezelfde gebeurtenissen, dezelfde opmerkingen die gemaakt worden, maar wat anders geformuleerd. En daar staat er in vers 34 van Johannes 19, maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En deze woorden, dat wil zeggen ongeveer deze woorden, moeten toegevoegd worden aan Matthäus 27 vers 49. Want daar staat, en dan lees ik het even langzaam, Matthäus 27 vers 49, daar staat dan, doch de andere zijde, houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. Maar dan volgt, maar een ander nam een speer en doorstak zijn zijde en er kwam water en bloed uit. Hij zit te knikken, dus ik heb het goed gezegd. Mooi. Dus de woorden van Johannes 19, vers 34, ongeveer, worden hier genoemd. Er moet er staan, maar een ander nam een speer en doorstak zijn zijde en er kwam water en bloed uit. Het punt is gewoon dat deze woorden in sommige manuscripten wel voorkomen en andere niet. En men heeft er de gewoonte van gemaakt dat als de woorden ook ergens anders voorkomen, dan gaat men ervan uit dat ze dan niet horen te staan. Dat is zoals men tegenwoordig ermee omspringt. Men zegt, ze staan al in Johannes 19, vers 34. Dus dat ze hier in sommige manuscripten in Matthäus 27 voorkomen, dat zal wel zijn omdat men het uit Johannes heeft overgeschreven. Dat is de gedachte. Maar daar staat tegenover, als ik het goed onthouden heb, een van de beste handschriften, namelijk de Codex Sinaiticus, hier in Matthäus 27 vers 49, inderdaad deze woorden heeft. En daarom zetten we ze er netjes weer tussen. Verder maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Ik zei al, het is hoofdzakelijk een kwestie van statistiek. Sommigen schrikken ervan als blijkt dat de verschil is in de diverse handschriften. Maar ik zeg altijd maar, het verschil wat er is, mag dan in aantal woorden soms wat groot zijn. Maar qua betekenis is het nauwelijks een verschil. Het maakt in de praktijk weinig uit. Maar voor de totaaltelling van hoe vaak een begrip voorkomt, maakt het natuurlijk wel uit. Vandaar ik deze dus even noem. Daarna moet ik ook noemen Handelingen 17 vers 26. Dat is een heel bekend vers. Handelingen 17 vers 26. Waar de apostel Paulus aan het woord is en volgens onze vertaling zegt, en heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dat staat inderdaad zo in sommige handschriften. Maar het voor velen zal het een dooddoener zijn, maar ik zeg het toch maar gewoon, in de betere handschriften staat het woord bloed er niet tussen. En er staat gewoon, hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dus vers 26 van Handelingen 17. Hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Niet uit één bloed. Hoewel dat zo is, maar het staat er niet. Hij heeft de mens gemaakt uit één. Dat is ook de gedachte, want de gedachte die hier naar voren gebracht wordt, is niet dat mensen uit bloed gemaakt zijn, maar de gedachte is dat uit één mens alle mensen zijn voortgekomen. Dus de nadruk ligt niet op bloed, maar op één. Sowieso. Maar het woord bloed staat er dus in sommige handschriften niet. Anderen hebben gedacht te moeten verklaren, hebben kennelijk ooit een keer het bloed erbij tussen gezet. Nou, dat zal dan wel, dan strepen wij het weer door. Datzelfde doen we ook met Colossense 1, vers 14. Er is iemand die het weet. Colossense 1, dan hoort hij het ook eens van een ander, hè? Colossense 1, vers 14. Daar staat in onze Statenvertaling, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Maar de uitdrukking door zijn bloed staat er niet. Ja, in sommige handschriften wel. Maar het leidt geen enkele twijfel. In dit vers staat het niet. En dan zeg ik weer, het is wel zo dat wij de verlossing hebben door zijn bloed. Maar hier staat het niet. Het staat namelijk ergens anders. Het staat namelijk in Efeze 1. Daar komt het vandaan. Hè? Efeze 1 vers, wat is het, 7. Daar staat in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En hier heb je nou zo'n voorbeeld. Inderdaad is het hier zo, die uitdrukking door zijn bloed staat op twee plaatsen. En inderdaad, de ene is er ingekomen omdat die uit de andere is overgeschreven. En in dit geval gaat dat dus inderdaad op. In Colossense staat het in sommige handschriften, maar het is kennelijk overgenomen. Bewust of onbewust, dat doet er niet toe, uit Efeze 1. Maar in de, daar heb je het verhaal weer, in de betere handschriften staat het niet. Als u echt wil weten welke handschriften dat zijn, dan vraag ik het even aan Ben. Die kan het u precies vertellen, maar ik denk niet dat het erg zinvol is om daar verder op in te gaan. Dat gezegd zijnde heb ik inderdaad dan de nodige dingen gecorrigeerd. Dat betekent dat met behulp van een standaard Griekse concordantie komt u nu netjes na deze wijzigingen aan een aantal van 100. 100 keer komt het woord dan voor. Dat is het belangrijkste wat ik er nog over moest zeggen, wat ik aangekondigd had te zullen zeggen. Daarna wil ik nog op enkele schriftplaatsen ingaan in het Nieuwe Testament waarover dat bloed gesproken wordt. En het lijkt me goed om dan in de eerste plaats ons te begeven tot het Johannesevangelie. Waar het dan 6 keer voorkwam. En dan ga ik in de eerste plaats naar Johannes 1. In het Johannesevangelie vinden we de Heere Jezus getekend als de Zoon van God. Eigenlijk, moet ik het nog beter zeggen, we vinden hem daar getekend als God. Er is ook een duidelijke verwantschap tussen de boeken van Johannes, dat wil zeggen het Johannesevangelie, de Johannesbrieven en Openbaring aan de ene kant en de Hebreeënbrief aan de andere kant. Ook de Hebreeënbrief spreekt over de Heer Jezus als God en als zittende aan de rechterhand Gods. En eigenlijk doen de boeken van Johannes dat ook. Alle drie de categorieën, het evangelie, de brieven en ook openbaring. Er is natuurlijk ook een verschil, daar gaat het nou even niet om. Maar het moet duidelijk zijn dat gesproken wordt over het eeuwig leven wat er is in Christus. Het eeuwig leven wat er is in de Zoon. Dat staat uiteraard in Johannes. En daarom direct bij het begin van het Johannesevangelie wordt gesproken over dat in de beginnen was het woord. Nou, dan sluit ik aan, heel onbewust overigens, maar dan sluit ik aan bij de woorden van broeder Afspeelman. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En God is uiteraard het centrum, het begin der dingen, de oorsprong der dingen. Hij is ook de onzienlijke, hij is het inwendige, hij is de geest. Hij is hoofd, ook in de zin van oorsprong, want dat is hetzelfde, hoofd, begin, resh. In de Hebreeuws. Wel, in het begin was het woord. En hier is inderdaad sprake van woordwisseling. Nou, niet woordenwisseling, want u weet dat dat meestal bekvechten is, hè. Maar hier is sprake van wisseling van woord. Want wat er gebeurd is, dat woord is het leven. En het leven was het licht. Wel, over leven hebben we het gehad. Maar van dat woord staat dan vervolgens in vers 14 van Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En nou schiet me toch weer wat binnen. Waar we het net in de pauze nog even over hadden. We zijn de vorige dienst geëindigd met even een discussie over de oorsprong van het bloed van het kind. En meteen nadat ik uitgesproken was, gaf broeder Speelman toch het antwoord. Had het net zo goed zelf kunnen doen, dus, hè. En hij zei, het bloed van het kind wordt gevormd in de lever van het kind, wel te verstaan, van de foetus, voordat het geboren wordt. En pas als het geboren is, dan wordt die functie later overgenomen door die beenderen, precies zoals het is bij de mens in het algemeen. Maar het vindt zijn oorsprong in de lever. En hoe denk ik daar nou aan? Wel, dat komt, ik denk daar aan omdat het woord voor lever verband houdt met het woord voor verheerlijking in het Hebreeuws. Vandaar dat de lever ook bij de offers enzovoort vaak apart genoemd wordt. De nieren, het vet en de lever worden apart genoemd. Maar als het woord lever genoemd wordt, wordt gesproken over verheerlijking, over heerlijkheid. En daar moet ik nou ineens aan denken, want de lever is dan de allereerste oorsprong, in deze zinnelijke wereld althans, van het bloed en dus van het leven, het normale menselijk leven. En terwijl hier over de levende, de enige geboren zoon van de vader gesproken wordt, wordt er gesproken over zijn heerlijkheid. En dat zijn leven is afkomstig uit zijn heerlijkheid. Immers, het leven van Christus is afkomstig uit de hemel zelf, uit die oorsprong. En daar moet ik nog wat aan toevoegen, want de getalswaarde van het woord lever, en ik zeg het weer voor degene die daar het een en ander van weten en voor wie het wat zegt, getalswaarde van het woord lever is 26. Even kijken. Zegt dat wat? Jawel, hè? Dat zou ik denken, want 26 is de naam van Jehovah, de naam des Heren. En dat de Heer de oorsprong is van het leven, dat zal duidelijk zijn. Nou, dat was dan nog even in het kort een commentaar op die vraag naar de oorsprong van het bloed. Komt dus uit de lever, zou je kunnen zeggen. Dus komt het bij de Heer vandaan, want één is de uitbeelding van het andere. Nou goed, hier in Johannes 1 wordt gesproken over het woord wat vlees wordt. Dat is een wisseling, dat is leven wat geopenbaard wordt. Dat staat er trouwens ook in deze verse. Daar gaat het allemaal over het openbaar worden van het goddelijke en dus het eeuwig leven. En als gesproken wordt over zijn geboorte, over de geboorte van de Heer Jezus. Nou, eigenlijk moet ik zeggen zijn wedergeboorte, maar wedergeboorte is ook een geboorte. Dan staat er over hem in vers 13, welke niet uit den bloede, en dat is dus de eerste keer dat bloed genoemd wordt in het Johannesevangelie, welke niet uit den bloede, wel gewoon het bloed betekent dat, hij is niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, en dan heb je weer de verwantschap tussen vlees en bloed. Dus nog uit den bloede, nog uit de wilde vleeses, wil gewoon zeggen dat het niet is voortgekomen, of dat hij niet is voortgekomen uit de oude mens, niet uit vlees en bloed, en niet uit de wil van vlees en bloed. Hoewel vlees en bloed en de wil van vlees en bloed in dit geval wel aangeduid wordt als instinct, want dat is de wil van vlees en bloed. Maar hij is niet uit de wil van vlees en bloed voortgekomen, nog uit de wil des mans, want vlees en bloed is gewoon de man, de mens. En hier staan dus ook weer drie woorden, terwijl het maar om één gaat eigenlijk. Maar hij is uit God geboren. En dat zeg ik nu over Christus, maar feitelijk staat het over allen die het leven van Christus delen. Over allen die de goddelijke natuur deelachtig geworden zijn, om het dan eens met apostel Petrus te zeggen. Hier wordt immers gesproken over dat de Heer Jezus kwam in de wereld, het woord kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, dus Israël uiteraard, maar de zijnen, de Israëlieten dus, hebben hem niet aangenomen, maar die enkelingen zoals u en ik, die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden, namelijk, dat zijn degenen die in zijn naam geloven. Waar doen ze dat mee? Met het hart. En dat is dat is de kracht van het bloed, dus de oorsprong van het bloed, dat geeft de beweging en de werking aan het leven, aan het bloed. Wel, ze zijn geworden uit, het zijn degenen die geloven, en zij die geloven zijn geboren niet uit bloed, niet uit vlees en bloed, of niet uit bloed en vlees en man, om het dan eens in één keer te zeggen, hè? Niet uit het vleeselijk of stoffelijk bloed van een gewoon mens, want dat is de gedachte, maar ze zijn geboren uit God. Daar gaat het natuurlijk om. En dat is uit ander bloed. Denk omdat het woord bloed erbij gebruikt wordt, is de aanduiding van het leven. Wij zijn geboren niet uit het bloed van het oude verbond, niet uit stoffelijk bloed, we zijn geboren uit, wedergeboren moet ik zeggen, uit beter bloed, zoals het in Hebreeën heet. Namelijk uit het bloed en dus uit het leven van Christus. En ook zonder die begrippen bloed, zonder gebruik te maken van het woord bloed, is dat natuurlijk heel eenvoudig aan te duiden. Want wat bedacht u van de Efezebrief, die immers leert dat we met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Of de Petrusbrief, die opent met te zeggen dat we met Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop, hè, door de opstanding van Christus. Of wat dacht u van Romeinen 6, waar staat dat we met Christus zijn opgewekt en nieuw leven hebben ontvangen. Enzovoort. Kortom, dat is nou eenmaal het evangelie. Dat is de waarheid van de Bijbel. Dat wij door geloof in hem, wanneer we met ons hart geloven in hem, dat we dan nieuw leven ontvangen. En dat nieuwe leven wordt dan natuurlijk aangeduid als bloed. Dat is ook heel logisch. Men gelooft in de Heer Jezus Christus en men ontvangt daardoor eeuwig leven. En als men gelooft met het hart, dan ligt het voor de hand om in plaats van het bloed, in plaats van leven, in plaats van ook het eeuwig leven, een synoniem te gebruiken en dan te spreken over bloed. Dat is heel logisch. Dus men gelooft met het hart en het resultaat daarvan is het bloed van Christus. Het leven dus van Christus in ons. Nu zit hier de belangrijke functie van het hart, ook in overdrachtelijke betekenis. Want dat geeft de kracht aan ons leven. Daardoor komt dat woord tot ons. Daardoor vindt die woordwisseling plaats. Komt via onze oren naar binnen. Want er zit een gat in, hè, in een oor. Dat hoort zo. Als het er niet is in zit, kun je het erin laten maken. Dan moet je even met je oor tegen de deur gaan staan. En dan duwt er wel iemand een priem doorheen. Maar daar gaat het nou verder niet over. Dat staat allemaal in de Bijbel, bedoel ik, hoor. Voor het geval u dat niet mocht weten. Maar dat staat allemaal in de schrift. He, zo werkt, en dan is het open en dan komt het woord erin. Die andere moet je dus dicht houden dan, he, dat weet je. He? Nou, er staat toch ook dat er bloed komt aan het rechteroorlapje, niet aan het linker. Dus de ene open, de andere dicht. Dan komt het, bij wijze van spreken dan. En dan komt dat woord erin en dat komt dan in het hart. En daarmee gelooft men. Daar is de oorsprong van het leven en van de beweging van Christus in ons. Ik meen trouwens dat als ik hem, moet ik even kijken hoe de zekerheid. Nou, in Handelingen lees. Nee, er staat niet een beroering. Hè? Er staat een geluid. Er geschiedde haastelijk een geluid als van een geweldige gedreven wind. Ja, dat is ook beweging wat de wind doet. En dat is ook een beeld van leven, van geest. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Het gaat er nog om dat hier het leven van de opgewekte Christus, van het leven van de enige geboren zoon van de Vader, vergeleken wordt met het bloed van de mens. Het vleeselijk bloed. En wij die wedergeboren zijn, zijn wedergeboren niet uit vleeselijk bloed van een man, maar we zijn geboren uit God. En dat is beter bloed. Of beter gezegd, dat is beter leven, want het is namelijk God zelf. En dat thema, dat wordt in het Johannesevangelie helemaal niet losgelaten. Het is eigenaardig. Als u wat vertrouwd raakt met het Johannesevangelie, zult u zien dat waar bijvoorbeeld de boeken van de apostel Paulus zich ontwikkelen, een verhaal vertellen, een lijn volgen van begin tot eind, iets eenvoudig beginnen en dan opbouwen, daar staat tegenover dat de boeken van Johannes dat niet doen, maar over het algemeen beschouwelijker zijn. Ze nemen een onderwerp vast en ze laten het ook niet meer los. Het ligt daar, je kunt er 10 keer omheen lopen en van alle kanten bekijken, maar er zit geen opbouw in. Hooguit is er een opbouw in de zin van dat men er steeds vaker naar kijkt, steeds vaker over spreekt, steeds van de andere kant het beschouwt enzovoort. Dat is wat Johannes doet. En wat dan ook in Johannes 1 naar voren gebracht wordt, dat vinden we tot en met, wat is het, Johannes 21 of 22 of 23, ik kan het nooit onthouden. Johannes 20 is het, hè. Tot en met Johannes 20 blijven we datzelfde tegenkomen. Johannes 1 spreekt over de opstanding, Johannes 20 ook. En daartussendoor wordt constant gesproken over de levenskracht van God. Levenskracht van God die ook tot uitdrukking komt in Christus. En dat wordt dan onder andere ook geïllustreerd in Johannes 6, waar bloed 4 maal genoemd wordt. Johannes 6, waar het eerst gaat om de levengevende kracht van het brood des levens. En dat is Christus. Wel, daarna wordt gesproken over het bloed. En over spijzen in het algemeen. In Johannes 6 vinden we eerst het verhaal van de wonderbare spijziging. Daarna, als een klein stukje overslaan, vinden we daarna vanaf vers 22 een verhandeling van de Heer Jezus over het brood des levens. En hij spreekt over het brood des levens, duidend op zichzelf. Per slotverrekening werd de heer geboren in het broodhuis, in Bethlehem. En hij spreekt dan over brood des levens en vergelijkt dat weer met het brood wat Israël had onder het oude verbond. Namelijk het manna dat uit de hemel nederdaalde. En dan zegt de heer, wel, ik ben dat manna. En onder het oude verbond, het bloed van het oude verbond, zal ik maar zeggen, werd in stand gehouden doordat men manna at. Maar typologisch toegepast wil zeggen dat leven in stand gehouden wordt en gegeven wordt door het echte brood des levens. En het is de Heer zelf die zegt, ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. En zojuist lazen we Johannes 1 waar stond, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het is precies dezelfde gedachte. Het is namelijk het woord, het brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald. Elders staat weer van, de mens zal bij brood niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Zodat je ziet dat het brood des levens een beeld is van het woord van God. Nou, het woord van God komt uit de hemel naar de aarde. Het komt, even, ik gebruik het plaatje even in een andere toepassing nu. Het komt uit de hemel naar de aarde. Het komt van God uit en het komt bij de mens. Het komt van de schepper die leven geeft en het komt tot ons. Dat gebeurt met het brood, dat gebeurde met het manna wat uit de hemel viel en dat gebeurt met de Heer Jezus zelf, die het brood des levens is. En nou je toch over brood en de spijs heeft, gaat hij ook spreken over drank. Dat zit er natuurlijk dik in, maar als je praat over eten, dan praat je ook over drinken en het moet duidelijk zijn dat eten en drinken primair gebeurt niet omdat het lekker is, want dat is het ook lang niet altijd. Hè? Nee, daar durf ik verder niks over te vertellen. Want ik ben laatst eens bij u wezen eten en daarom durf ik het er nou niet over te hebben. Maar goed, hè? Maar men eet omdat men in leven moet blijven. Dat is eten. Men neemt de dingen tot zich, opdat men daardoor leven zou onderhouden. Het zal ook duidelijk zijn dat het toch wel belangrijk kan zijn welke keuze we maken en wat voor voedsel wij tot ons nemen. Nou, waarlijk eten en drinken is het ware leven tot je nemen. Dat is waarlijk eten en drinken. En waarlijk spijs is dat voedsel wat in stand is om waarlijk leven in stand te houden. En waarlijk leven, of waar leven, well, wat is dat? De waarheid en het leven. Ik zal het met een hendias dis zeggen, dan zitten we dichter bij de Bijbel. Hè? De waarheid en het leven, wel, dat is het leven van Christus. Dat is het ware leven. En het wordt in stand gehouden door het woord van God. En het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, wordt inderdaad in stand gehouden door het woord van God. En dan ga ik weer verder, want nou ga ik lezen. Er staat namelijk in vers 52, daar staat dat de Joden niets begrepen van de typologie. Soms denken wij dat het niet zo was en dat ze er wel verstand van hadden, maar volgens Johannes niet. Hij zegt, de Joden dan streden onder elkaar, zeggen, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Zij begrepen niet dat hij het had niet over vlees in de letterlijke zin, maar vlees in de geestelijke, dus de bredere overdrachtelijke zin. En dan zeiden ze tot hem, voorwaar, of zei Jezus tot hen, voorwaar, zeg ik jullie dit, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Zodat de levenskracht van gewoon eten en drinken wordt hier door de Heer ontkend. Omdat ook zal blijken dat de mens, hoeveel en hoe hij ook eet en hoeveel hij ook drinkt, hij zal toch sterven. En sommigen zeggen zelfs, hoe meer hij eet, hoe sneller hij sterft. Maar dat hangt van het menu af. Wat is wat de Heer zegt? Als je niet eet van het vlees van de Zoon des mensen en zijn bloed niet drinkt, dan heb jij geen leven in uzelf. Wel, het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om de wijze waarop men leven ontvangt. Men moet leven in zichzelf hebben. Hoe komt men eraan? Door het juiste voedsel tot zich te nemen. Want dat wordt dan omgezet in leven of in levenskracht of voor mijn part in bloed of hoe je dat maar zegt. In ieder geval wordt het op zijn minst toegevoegd aan het bloed. En daarom is bloed uiteraard hier de uitbeelding van leven, ik zeg het maar, ten overvloede. En niet van dood. Het gaat er niet om dat wij zijn dood in ons opnemen. Want als wij zijn dood eten, dan betekent het hooguit dat wij deel krijgen aan zijn dood. En ik hoop niet dat u me verkeerd begrijpt. Maar daar hebben wij niet zoveel aan. Wij hebben daar pas wat aan als er ook een vervolg is. Want de Heer Jezus stierf voor ons. Ik heb het wel eens meer gezegd en ik ben altijd bang dat mensen het niet begrijpen, maar ik neem het risico maar weer een keer. Ik persoonlijk heb er echt wel moeite mee gehad dat mij geleerd werd, hij stierf voor ons en dat hebben wij belang bij. Dan dacht ik, waarom is dat nou nodig? Want iemand stierf in onze plaats, zo en waarom? Want wij sterven toch. Nou, misschien u niet, misschien ik ook net niet, maar daar hebben we het nou niet over. Maar in het algemeen is dat toch wel degelijk waar. In het algemeen zijn de gelovigen tot nog toe altijd gestorven. Waarom stierf dan iemand in hun plaats? Zij sterven in mezelf toch. Wat voor zin heeft dat? En het enige antwoord daarop is dit, dat door de dood van de Heer Jezus in onze plaats worden wij juridisch doodverklaard. En is weer de vraag, wat voor zin heeft dat? En dan zeg ik niks. Helemaal niks. Tenzij het een vervolg heeft. Maar het is alleen zinvol als we in plaats daarvan ander leven hebben ontvangen. En de tragiek wil dat de Bijbel de nadruk legt op het andere leven wat wij hebben ontvangen. Het nieuwe leven dus, het leven in Christus. De Bijbel legt de nadruk op onze opstanding met hem. Gebruik daarvoor een woord wat direct voor de hand ligt, namelijk het woord bloed. En wat doen wij? Wij geven het de oude betekenis, die van dood. We draaien de dingen alsnog terug. En in plaats van dat wij zouden leren over het leven van Christus in ons, leren wij en horen wij steeds maar praten over de dood van Christus in ons. Het is de negatieve kant van het verhaal. Het zou niet erg zijn, maar het punt is gewoon, zo staat het er niet. De Bijbel spreekt over het bloed van Christus, waar wij deel aan hebben. Dat betekent niet dat wij deel hebben aan zijn dood, maar dat betekent dat we deel hebben aan zijn leven en dus aan zijn opstanding. Natuurlijk hebben wij deel aan zijn dood. Er zijn mensen die zeggen dat ik dat ontken, maar dat is natuurlijk, dat is gewoon laster, dat durf ik wel te zeggen. Dat is gewoon laster. Natuurlijk hebben wij deel aan zijn dood. Maar dat is alleen zinvol als we daarna deel hebben aan zijn opstanding. Want wie niet deel heeft aan zijn opstanding, krijgt sowieso nergens deel aan. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren wat het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus inhield. Hij stierf, ik vraag het maar weer, ten overvloede, neem je me niet kwalijk, maar ten overvloede vraag ik weer. Hij stierf voor wie? Ja, jullie leren het goed. Ja. Hij stierf voor de wereld. Hij stierf voor de zonden der wereld. Hij was het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Hij stierf voor ons toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog goddelozen waren. Hij gaf zijn leven voor zondige mensen. Want hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat betekent dat de Heer Jezus stierf voor allen. En wij besluiten met de apostel Paulus in 2 Korinthe 5, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Wie zijn die allen? Allen. Nee, allen. Ongelovigen, ja, ook, ja. Ze zijn gestorven. Dat is de reden waarom God ook inderdaad vandaag de dag niet rekent met de wereld. Hij rekent hooguit met gelovigen en dan nog alleen naar een nieuwe mens. Over de rest hebben we het nou niet even. Ik ben daar niet mee uitgepraat, maar dat bewaren we weer voor een andere keer. Hè? God rekent niet met ongelovigen, want hij kent ze niet. De Heer Jezus stierf voor hen. Dat is ook de reden waarom God nu de zonden niet toerekent. Want er was iemand die de zonden der wereld wegdroeg. Zie? Kortom, ik zal een ander beeld aanhalen. Het beeld van Hebreeën 2 is dat, en 3. Daar wordt gezegd. Dat Israël weliswaar ooit uitgeleid was uit Egypte, maar als het in Kanaan wilde komen, moest het wel geloven. En er waren 600.000 man en nog wat die uitgeleid werden uit Egypte, maar toen waren ze wel in de woestijn en daar ben je niet best. Hè? Nou ja, als de Heer daar water geeft en manna, valt het wel mee. Maar in het algemeen is de situatie in de woestijn niet te verkiezen. Ik bedoel, wij prefereren Egypte boven de woestijn, uiteraard. En dat is nou net het hele punt. De Heer Jezus stierf voor de wereld, voor de hele mensheid, die nu uitgeleid is, typologisch, uit Egypte. Maar daarom is het nog niet in Kanaan. Het is uitgeleid uit Egypte en daar zijn ze in de woestijnen. Ze hebben dorst, ze hebben niks te drinken. Want men kan natuurlijk komen en drinken het water des levens om niet. Maar als men dat niet hebben wil, dan heb je inderdaad niks te drinken. Heb je geen water en sowieso geen leven. Dan raak je het kwijt. Men moest geloven om in Canaan te komen. En in de praktijk bleek dat van de 600 zoveel duizend waren er twee man die inderdaad ook nog in Canaan aankwamen. Een minderheid dus. Nou, dat is het verhaal van de wereld van vandaag en de dag. U moet goed begrijpen dat de hele schepping, de hele wereld nu verlost is uit Egypte. Maar daarom is het in de woestijn. Het is droog, er is geen leven mogelijk. Het enige leven wat er is, is dat wat God geeft. Water uit de rots en manna uit de hemel. Dat is het verhaal. En dat leven wat God geeft in de woestijn, zal ik dan maar zeggen, het leven wat God ons ook nu geeft, dat heet bloed. En dat is het bloed van Christus. Dat is waaraan wij drinken en waardoor wij het leven hebben ontvangen. Dat spreekt dus niet over zijn dood, maar het spreekt over zijn opstanding. En daar gaat het nou maar om. God ziet ons omdat wij leven in hem. Omdat wij deel hebben aan het leven van Christus. Want als wij deel hebben alleen aan zijn dood, ziet hij ons niet eens. Nou, hij kan ons misschien zien, maar hij wil niet naar ons kijken. Laat ik het dan zo zeggen. Hij heeft de wereld veroordeeld. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En het is gebeurd op Golgotha. En God is rechtvaardig en getrouw. En dat betekent dat hij de oude mens niet rekent. Dat is gelukkig ook, anders dorst ik hier niet eens te staan. God rekent ons onze zonde niet toe. Want God rekent onze hele oude mens niet. Maar het is alleen zinvol wanneer we in plaats van die oude mens ander leven, ander bloed, beter leven, beter bloed hebben ontvangen. En daarom men moet drinken van dat betere leven, van dat betere bloed. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Daarom, nogmaals vers 53 van Johannes 6. Tenzij dat gij het vlees des zons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Want niet alleen hebben we zijn leven ontvangen, maar bovendien hebben we deel gekregen aan zijn lichaam. Aan zijn vlees dus. Aan het lichaam van Christus. En daar heb je het weer. Ik kom er toch niet aan toe, dus ik noem het nou maar zo even voor de vuist weg. Wij zijn als gelovigen leden geworden van het lichaam van Christus. Hoe komt het dat wij leden zijn van het lichaam? Er zijn twee antwoorden mogelijk. Het ene is, want dat staat erbij in 1 Korinthe 12. Doordat wij één geest in ons hebben. Hoewel wij velen leden zijn, is het toch maar één geest. En die geest bindt ons aan elkaar. En noemen ze een synoniem voor geest? Leven. Noemen ze een ander synoniem voor leven? Bloed, juist. En bloed en geest hebben dus inderdaad in wezen, hangt er vanaf hoe ver je erop ingaat, we hebben in wezen dezelfde betekenis. Geest staat voor de onzienlijke dingen en zoals gezegd, bloed behoort niet gezien te worden. Het is het inwendige. En bovendien, geest heeft geen vaste vorm. En dat is precies bloed. Dat is ons enige orgaan eigenlijk wat geen vaste vorm heeft. Wat de vorm aanneemt van het vat. Het heet er nog een bloedvat. Van het vat waarin het gegoten wordt. En daarom is het geest. En ik kom er nog wel op terug. Want dat is precies wat dezezelfde Johannes later aanhaalt in zijn eerste brief. Dus waarom zijn we één lichaam? Waarom zijn we met elkaar verbonden? Omdat we één bloed in ons hebben, omdat we één geest in ons hebben, of omdat we één leven in ons hebben, en dat is het leven van Christus. En hoewel wij zelf een bepaalde afstand tot elkaar hebben, dat is nu eenmaal zo, hè, we zitten niet aan elkaar vast, soms zeg ik gelukkig niet, is het aan de andere kant toch zo dat we met elkaar verbonden zijn en een band hebben die onzienlijk is, maar daar vindt dat verkeer plaats. Dat is een uitwisseling van van alles, hè. Maar laten we zeggen, gewoon een uitwisseling van leven. En de een brengt ons wat toe, en de ander neemt wat van ons af, wat wij eigenlijk toch kwijt moesten, enzovoort. En dat is de werking van het bloed in het algemeen. Dat is de werking van het leven van Christus in zijn gemeente. Ik hoop dat het ook duidelijk is dat wij als leden van dat lichaam van Christus niet op onszelf staan. Het zijn niet allemaal dezelfde leden, zal ik maar zeggen. We zijn allemaal verschillend, we hebben allemaal een taak. Een specifieke taak soms. En wat de een doet, kan de ander niet. En andersom, dat is misschien maar goed ook. Maar er is een verbinding, er is ook een harmonie. Er is een organisatie, wou ik bijna zeggen. Maar ik moet het anders zeggen, die losse leden vormen samen één organisme. Want een organisatie is het niet, dat is het nou juist. Het is een organisme. Het is een levend geheel. De dingen gaan min of meer vanzelf. En dat is het. Het gaat niet vanzelf, natuurlijk niet. Het wordt geleid door Christus zelf, die ons leven is en die ons aan elkaar verbindt. Die ons op elkaars weg brengt, enzovoorts. Om wat voor reden dan ook. Daar moet je je gewoon niet mee bemoeien. Dat moet je gewoon aan de Heer zelf overlaten. Maar hij zorgt voor die uitwisseling. Hij zorgt voor die communicatie. En nogmaals, dat is nou eenmaal leven. Je moet eens kijken wat hier staat. Ik lees hier maar even door. Want de Heer zegt dan in vers 53... Als u dat niet eet en drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf, waar het volgt dat bloed dus leven is. Men moet namelijk het bloed van Christus in zich opnemen, want dat is leven. En als je dat niet hebt, heb je geen leven. Zo is het nou eenmaal. En dan staat er, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Zijn vlees en zijn bloed is dus het eeuwige leven. En daar heb je dus geen woordenboek bij nodig. Het is weer gewoon de Bijbel die het zegt. En de consequentie daarvan is dat wie zijn vlees eet en wie zijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En dus staat er, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Wanneer dan ook, maar in het algemeen wordt hier gesproken over de opstanding der doden, gewoon samenvattend, die voltooid wordt inderdaad op de jongste dag. En dat nieuwe leven uit de dood is het resultaat van het leven en het lichaam, de werking daarvan, van Christus. Want mijn vlees is waarlijk spijs. Want ik heb al gezegd, spijs is dat wat we tot ons nemen, opdat we het leven zouden houden en bewaren, of opdat het ons leven zou geven, en het blijkt dan dat er maar één soort spijs is die ons werkelijk leven geeft, die ons eeuwig leven geeft, en dat is namelijk het vlees, en dus het lichaam van Christus. Er is maar één drank die ons werkelijk leven geeft, en dat is het bloed, namelijk het leven van Christus. En daarom heet het is waarlijk spijs, het is waarlijk drank. Die, en dan vers 56, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Want eten en drinken, wel, dat spreekt niet speciaal over dood. Er zijn er natuurlijk die dat ervan maken. Die zeggen, ja, maar je eet vlees en dat betekent dat het dier dood is. Vooropgesteld dat het een dier is. En je eet het vlees van de zoon des mensen, want zo staat het hier. En dus gaat het over zijn dood. Want als je vlees eet, dan is daar de dood in het spel. Maar het staat erachter, het is niet zo. Dat is niet de gedachte. Zo werkt het uit in onze oude schepping, maar dat is niet de gedachte die erachter steekt. De gedachte die erachter steekt is dat wanneer men van iemand eet, dan krijgt men deel aan zo iemand. En wanneer men van iets eet, krijgt men deel aan dat iets. En wanneer men van een brood eet, krijgt men deel aan brood. En wanneer men uit de beker drinkt, krijgt men deel aan die beker. En er is één brood. En als wij daar allemaal een stukje van eten, dan zijn we niet allemaal een stukje van het brood deelachtig, maar dan zijn we eens broods deelachtig. Maar dat was 1 Korinthe 10. En als we allemaal drinken van dezelfde beker, dan hebben we allemaal deel aan die enezelfde beker. Dat is de gedachte. En als wij eten van Christus, dan wil dat niet zeggen dat we hem daarmee ter dood brengen en uit elkaar scheuren, omdat ieder een stuk wil. Hè? Nou, niet dringen. Maar, hè? Maar dat is het niet. Integendeel betekent dat we allemaal deel hebben aan hem die leeft. En hem die daardoor aan ons allen het leven geeft. En hij ook die ons daardoor aan elkaar verbindt, omdat we deel hebben aan hetzelfde. En dat is het. Dus wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dat betekent gewoon wie mijn leven in zich opneemt, die blijft in mij en ik in hem. Dat is het. En dan staat er, gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die de levende mij eet. Dat klinkt wat raar, maar ik leg het maar even zo uit. Hè. Denk, let op de parallel in het vers. Hè. Er staat gelijk mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door die levende Vader, alzo die mij, die leeft, eet, dezelfde zal leven door mij. Het gaat dus om dat men eet van het vlees, niet van iemand die inmiddels dood is, maar dat men eet van het vlees van iemand die geacht wordt levend te zijn. Men eet van levend vlees en levend bloed. En dus van leven in het algemeen. Dat is de zin ook van dat eten. Want waarom eet men? Niet om deel te krijgen aan de dood, maar om deel te krijgen aan het leven. Dus eet men leven. Ja, En daar staat tegenover, want iemand zei nog, kom je, spreek je nog even over of je wel bloed mag eten enzovoorts. En toen zei ik, nou denk het niet, maar laat ik het dan nou maar even doen. De gedachte is namelijk dat vanaf Genesis 9, eigenlijk vanaf Genesis 1, tot en met zeker Openbaring 15 gezegd wordt dat de mens geen bloed zou moeten eten. Dat wil zeggen, wel vlees, maar het leven moet eruit zijn, want... Het eten van de dingen van de oude schepping, dat heeft geen zin. Men zou niet het leven, niet het bloed van een oude schepping moeten eten. Men zou het leven, het bloed van een nieuwe schepping moeten eten. En dat is maar alles. Het is niet een wet van denken dat je dit niet doet, want anders dan zal ik eens, weet je wel. Zoiets is het niet. Integendeel, het gaat erom dat het eten van het leven, het bloed dus, van de oude mensen, van de oude schepping, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij het bloed eten van een nieuwe schepping. En dat is wat ons beschikbaar wordt gesteld. Niet dit, maar dat eten. En daar gaat het steeds om. Dat is precies zoiets als dat er staat, wordt niet dronken in wijn. Ja, natuurlijk, wordt niet dronken in wijn. Nee, maar er staat, wordt vervuld met de geest. In plaats daarvan. Niet het een, maar het ander. Niet het stoffelijke, maar dat waarvan het stoffelijke de uitbeelding is. En zo is het met het bloed. Niet bloed eten, maar dat eten waarvan het bloed de uitbeelding is. Namelijk het leven zelf. En dat is uiteraard Christus. Dat is de gedachte. En voor als u het weten wilt, ik eet inderdaad gewoonlijk geen bloed, maar er komt bij, ik lust het niet. Dus, hoe weet hij dat nou? Dat zal ik u vertellen. Wij aten dat thuis niet en ik kreeg het voor het eerst in militaire dienst, maar toen wist ik niet wat het was. Dus ik dacht dat het manna was. Nee hè. Nee, maar toen wist ik niet wat het was. Toen lustte ik niet. Ik zei, wat is dat voor spul? Want als je iets niet lust, moet je erachter zien te komen hoe het heet. Zodat je altijd kunt zeggen, dat lust ik niet. Hè? Nou, dat bleek dan bloed te zijn. Dus, en verder zal ik er niet op ingaan, want het is voor ons onderwerp feitelijk niet van belang. Wat ik u nog wel wilde noemen, is in elk geval... Ik was hier in Johannes. Oh ja, laat ik het laatste vers uit Johannes, wat bloed voorkomt, dan ook nog even noemen. Dat is een heel mooie. Dat is Johannes 19. Hij ligt zeer voor de hand, maar hij wordt zeer slecht begrepen. Johannes 19, vers 34. Een vers waaraan men gewoonlijk een medische betekenis geeft. En ik heb nog nooit begrepen wat daar de medische betekenis dan van is. Maar men geeft er een aan. Er staat namelijk, dat vers wat we al gelezen hebben, en wat ook in Matthäus zou moeten staan. Hè, dat is dat vers waar staat... Vers 34 van Johannes 19. Een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met de speer en terstond kwam er bloed en water uit. En de enige verklaring die ik tot nog toe ooit gehoord heb, is dat betekent dat hij dood was. En dan schijnt het zo te zijn, ik kijk een beetje schuin naar Absel. Dan schijnt het zo te zijn dat als iemand dood is en je steekt hem dan in zijn zij, dat er bloed en water uitkomt. Dat lijkt mij wat vreemd. Hè? Ik snap dat niet zo goed. Ja, misschien is het wel. Nou, laten we aannemen dat het zo is. So what? Zouden wij anders niet geweten hebben dat hij dood was? En zo ja, waarom staat het er dan? Wat betekent het dan? Is dat dan speciaal voor medici geschreven, opdat die ook zouden weten dat de heer dood was? We weten dat toch zo wel?
Hij heeft nog gezegd, hij is volbracht.
Dat lijkt mij ook. Dus ik bedoel... Dat is dan tamelijk overbodig wat hier staat. En de enige verklaring die ik ervan geven kan, is uiteraard niet de medische, want daar ben ik eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Maar de typologische verklaring dan is eenvoudig genoeg. Want bloed en water zijn allebei uitbeelding van leven. Water als de bron der dingen. De hele schepping bestaat uit waterstof, zo ongeveer ook, hè. En de hele aarde bestaat uit en in het water, staat er in Petrus bijvoorbeeld. Kortom, en de mens bestaat geloof ik ook uit 90% water. En sommigen zelfs nog meer. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar het bestaan, als zodanig van deze wil, is water. Maar het is het leven in het algemeen. Water. En bloed is dat in het bijzonder als het orgaan, het vloeibare orgaan in ons lichaam, wat ons het leven geeft. En daarom bloed en water zijn begrippen die bij elkaar horen. Ze duiden aan leven. En als bloed en water stroomt uit een zijde, uit één aspect, uit een bepaalde kant van de Heer Jezus Christus, dan betekent dat gewoon dat uit één kant van hem Dat hij in bepaald opzicht, betekent dat, leven voortbrengt, beschikbaar stelt. Hier is bloed en water. Hij is dus de bron van leven. Andere mensen graven in de grond. Jacob bijvoorbeeld, die groef in de grond, de groef een put. Bij Sichem, weet u wel, in Sukkot, dat weet u waarschijnlijk wel, hè? Toch? De Jacobsbron uit Johannes 4, is hetzelfde evangelie van Johannes. En toen zei de Heer, ja, wie van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Hij zegt, maar ik heb een ander soort water, komt uit een andere bron. En die bron was hij zelf. En hier hebben we die bron uiteindelijk. Die bron van dat levende water. Want hier is water met bloed. En bloed is sowieso leven, dus als er water en bloed komt, is er leven en bloed en leven en bloed. Of leven en water bedoel ik, sorry. En leven en water is gewoon levend water. Dit is datzelfde levend water waarover gesproken wordt in Johannes 4. Dus het leven wat zijn oorsprong vindt in de Heer Jezus Christus. Het komt inderdaad voort uit hem die stierf, uiteraard. Want het nieuwe leven, het opstandingsleven van Christus, komt uit hem die stierf. Uiteraard, dat is niet te missen. Maar nogmaals, het gaat hem niet om dat hij stierf, het gaat erom dat hij daarna leven voorbracht. Zoals het hier ook geïllustreerd wordt door dat bloed en water wat uit zijn zijde kwam. En laat ik dan van daaruit dan maar meteen even gaan naar 1 Johannes, want daar wordt daar teruggekomen. Ik neem maar enkele verzen uiteraard. Hè. 1 Johannes 1 is dat. Nee, 1 Johannes 1, dat is al gelezen, daar zijn we de dag mee begonnen. 1 Johannes 1, vers 7, namelijk het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke of van alle zonde. Zo is het nou eenmaal, want dat is wat het bloed ook in een lichaam doet. Het reinigt, het voert de afvalstoffen af. Afgezien van dat het ook opbouwende stoffen, bouwstoffen aanvoert, voert tegelijkertijd ook de afvalstoffen af. Het reinigt dus ons. Het bloed heeft een reinigende werking. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat doet het leven van Christus in ons ook. Dat is wat ons reinigt. Er zijn vele schriftplaatsen waar ronduit gewoon staat dat Christus ons reinigt. Hij is degene die ons reinigt. Hij is degene die de gemeente reinigt met het bad des waters door het woord enzovoorts. En hier wordt die levende Christus anders beschreven. Hier wordt hij beschreven als het bloed van Jezus Christus. Maar dat betekent gewoon het opstandingsleven, het leven van Jezus Christus. Reinigt ons. Niet het leven wat hij ooit leidde, reinigde ons. Maar het leven wat hij nu heeft, reinigt tegenwoordige tijd ons nu. Voor elke zonde. En dat is de werking van het bloed. En daarom is het de werking van de levende Christus in ons en in de gemeente ook als geheel. Als we dat nou eens begrepen, dan zouden we meteen ophouden zelf te proberen onszelf te reinigen. En misschien zouden we dan ook eindelijk ophouden te proberen onze gemeenschappen te reinigen. Want ook dat zou de Heer doen. Ja, als wij er niet in geloven, zal hij het ook wel waarschijnlijk niet doen. En dan denken we, dan moeten we het zelf. Maar het zit fout bij wat wij geloven. Het zit fout in onze opvatting omtrent het woord. Het zit fout in ons hart. En daarom gebeurt het niet. Maar als wij dat woord wel kennen en erop vertrouwen dat hij ons reinigt, zal hij dat ook inderdaad doen. Dat is het geheim van de rust van de oprechte gelovigen. Hij heeft rust gevonden, want hij hoeft zich niet meer te reinigen. Reinigen, laat dat maar aan al die andere godsdiensten over. Die reinigen zichzelf. Ik ben er druk mee bezig. Dat is ook een goede reden voor. Het lukt niet namelijk. He? Ja toch? Maar wij worden gereinigd. Omdat we besprengd zijn en worden met het bloed van Christus. En daardoor worden wij gereinigd. Nou, dat was hoofdstuk 1 vers 7. Daar kom ik niet meer op terug. En ik blader door naar hoofdstuk 5. Dat is een schriftgedeelte. Wat wij al eens eerder bij een andere gelegenheid hebben aangehaald hier ter plekke. Dat is Johannes 5. Waar staat in vers 4. Want al wat uit God geboren is. Wel, daar stond ook al in 1 Johannes 1. Hè? Of in Johannes 1, het evangelie van Johannes 1. Er staat, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. Maar wat de wereld overwint is uiteraard leven, eeuwig leven. Dat overwint. Ik zeg altijd zo, wie het laatst lacht, lacht het best. En wie het laatst lacht is degene die eeuwig leven heeft, uiteraard. En hij overwint de wereld. Reden tot blijdschap. Maar goed, dat was de Filippense brief, daar zouden we het niet over hebben. Dus, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft, vers 5, dat Jezus is de Zoon van God. Dat gaat om de werking van het hart. Zeg het er nou maar bij, zodat als later het woord bloed genoemd wordt, het niet als een verrassing komt. Want het gaat al om het hart. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft met zijn hart dat Jezus is de Zoon, de erfgenaam, en dus de levende, de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Dat is precies wat uit zijn zijde stroomde toen hij doorboord werd met die speer op Golgotha. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is, want drie zijn er die getuigen, en dan moet u even opletten, want ik blijf er niet lang bij stilstaan, er staat, want drie zijn er die getuigen, en die zin die gaat verder, halverwege vers 8, met de geest en het water en het bloed. En wat ertussen staat, zou u echt moeten doorstrepen, niet mag u doorstrepen, maar zou u moeten doorstrepen, wel, ik draag niemand ooit wat op, daarom zeg ik zou moeten. Want dat staat er echt niet. Dat weten de vertalers ook, zelfs de nieuwe vertalers weten dat, maar ze hebben het toch laten staan, omdat dit een van die versen is waar de leer van de drie-eenheid op gebaseerd wordt. En als je die nou uit je Bijbel haalt, dan hou je niks meer over. Dat is een beetje vervelend natuurlijk. Hè? Dus er moet staan, want drie zijn er die getuigen, en dan begint de streep. En die loopt tot aan vers 8, waar staat, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn één. En wat ik nu dus las, blijft gewoon staan. En voor de goede orde, u streept dus door. In de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op aarde. Want dat hoort er allemaal niet te staan. Maar de meeste uur zullen dat in de tijd alles hebben weggewerkt.
Waarom is het niet schuin gedrukt? Wisten de vertalers het niet?
Nee, het is niet door. Als schuin gedrukt is, hebben de vertalers het nodig gevonden om bij hun vertaling te voegen. Als verklaring. Maar het is niet schuin gedrukt, omdat het stond in de handschriften die ze gebruikten toen. In de Textus Receptus dus. Dus het is niet door de vertalers ingevoegd, maar het is al eerder ergens ingevoegd. Maar niet door de vertalers, vandaar dat het niet schuin staat. Maar het is een erkende fout, alleen men heeft hem niet in de nieuwe vertaling gecorrigeerd. Om de eenvoudige reden dat men van het vers niet af durft. Want men heeft het zo nodig om bepaalde theologische leerstukken op of aan op te hangen. Dat is het eigenlijk. Maar men weet dat het er niet staat. Dus helemaal niet omstreden wat ik nu zeg. Goed. Dan staat er dus. Ik lees nogmaals die zin. Want drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn één. Want één plus één plus één is één. Ja. Geest, water en bloed is één. Want wat is geest? Dat is leven. En wat is water? Dat is leven. En wat is bloed? Dat is ook leven. Och, in verschillende opzichten, maar het is nou niet de tijd om daar om het uitgebreid te beschouwen. Het gaat niet om het verschil nu. Het zou niet terecht zijn als ik nu ging praten over het verschil tussen die dingen, terwijl dit schriftgedeelte zegt, die drie zijn één. Dus ik doe het nou ook niet. Dat doe ik bij een andere gelegenheid weer. Hè? Dat is klantenbinding natuurlijk, maar dan gaat het dan. Nou. Dan lees ik verder, want dan houden we het verband van het schriftgedeelte vast. Het gaat om de overwinning over de wereld, over die oude schepping. Die overwinning is het door water, bloed en geest. De apostel gebruikt dus drie woorden om dezelfde zaak van verschillende kanten te bekijken. En hij zegt, het is hetzelfde. Nou, dat is Johannes. Hè? Hallo, er is omheen en zegt, je kunt het beschrijven als water, je kunt het ook beschrijven als bloed, je kunt het ook beschrijven als geest. Maar het is leven. En dat zegt hij ook, want we gaan verder. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. En wat heeft hij dan getuigd? Wel, die in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, terwijl hij niet heeft geloofd de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. Dat leest hij thuis nog maar eens 5 keer over, dan begrijpt hij het vanzelf wel. En dan staat er, en dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Er wordt dus gezegd, God heeft getuigd van zijn zoon. En dat heb je maar aan te nemen, anders maak je God tot een leugenaar. Dat is wat er allemaal ongeveer staat. En wat is dan dat getuigenis? Namelijk, dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Of anders gezegd, dat God aan ons het eeuwige leven gegeven heeft. Bloed, water en geest zijn uitbeeldingen van leven en meer speciaal eeuwig leven. Wel, bloed, water en geest zijn uitbeeldingen van het leven van de oude schepping. Maar het leven van de oude schepping is een uitbeelding van het leven van de nieuwe schepping. Dus hoe je het ook keert of wendt, als je er ver genoeg op ingaat, blijkt het sowieso alle drie een uitbeelding te zijn van het eeuwig leven wat is in Christus. En dan staat er ook, dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Hoe kom je dan aan het eeuwig leven, als het leven in die zoon is? Hoe komen wij er dan aan? Door van die zoon te eten. Door die zoon in ons op te nemen, betekent dat. Door zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Hoe kan, je zal zeggen, dat kan niet, en dan beëindig ik denk ik net zo ongeveer als de vorige keer, met onze Bijbelstudiedag, hoe kan dat? Wel, we kennen nog een synoniem voor deze zoon van God die geest en water en leven is. We kennen nog een ander woord, namelijk woord. En dat is precies waar onze oortjes voor openstaan als het goed is. Nou ja, alleen de rechter. Hè? Maar in ieder geval, door onze oren, door het gehoor, kunnen wij deel krijgen aan dit woord. Want door onze mond eten wij brood in het algemeen. Maar door onze oren nemen wij het woord, waarvan het brood een beeld is, tot ons. En het woord komt tot dan in ons hart. En daardoor krijgt ons hart en ons leven dus deel aan het leven, namelijk het woord van God. En daarom de zaligheid is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Zo is het maar net. Dus dat leven van God komt tot ons via een van die synoniemen, via het woord van God. Dus het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed gebeurt gewoon doordat wij zijn woord horen. Vandaar dat de schrift zegt dat het woord komt in het hart, want bloed is in het hart. En wordt van daaruit rondgestuurd, dat wil zeggen het onderneemt van daaruit zijn werking. En zo is met een gelovig ook, als Christus in ons gestalte moet krijgen, dan kan dat alleen doordat hij eerst tot ons komt via het gehoor en dan komt het in ons hart. En als wij met het hart in hem geloven, zal vanuit het hart, zal dat leven van Christus een uitwerking in ons hebben. En wat zijn leven in ons lichaam rondbrengt aan bouwstoffen, dat zal in ons leven, in ons praktisch leven en zelfs in zekere zin in ons lichaam tot uitdrukking te komen. En dan zal blijken dat ons wezen, onze natuur, of hoe moet ik zeggen, kortom, ik zal zeggen, dat wij dan gebouwd worden met deze bouwstoffen. Zodat uiteindelijk gezegd kan worden wat de apostel Paulus zei, niet meer ik, maar Christus leeft. Of anders gezegd, hij zegt, ik ben ter wereld gestorven, maar het leven wat ik heb, is Christus. Mijn leven is Christus. Waarom? Omdat het in ons gekomen is, in ons hart en vanuit het hart getransporteerd is door ons lichaam heen. En het heeft dan een uitwerking in ons leven. Dat is de bedoeling, daar ben ik vorige keer ook mee geëindigd. Dat namelijk die geest van God die in ons gekomen is, een uitwerking in ons heeft. Zodanig dat er uiteindelijk alleen maar die geest van God over is. Weet je nog, zo zijn we toen geëindigd. En we eindigen nou net zo. De bedoeling is dat het leven van Christus, dat bloed van Christus in ons is. En dat het bloed van Christus, dat leven van Christus uiteindelijk alleen nog maar over is. Omdat het zijn uitwerking heeft in heel ons wezen. Nou, dat is het verhaal en dat is wat hier gezegd wordt. Geest, water en bloed, chemisch gezien zijn het verschillende dingen. Maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze alle drie leven geven. En ze zijn dus de uitbeelding van het leven wat is in de zoon. En dan vervolgt de apostel in vers 12. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Waarmee maar bevestigd wordt wat ik ook altijd al zeg. De zoon van God is degene die eeuwig leeft. De zoon van God is de opgewekte uit de dood. Wie de zoon heeft, heeft leven. Dus aan het rijtje kun je nog wat toevoegen. Wat de geest, water en bloed. En we voegen eraan toe woord. En we hebben er dan nog één. Zoon. Maar u zult vergeefs zoeken in welk woordenboek dan ook. Want u zult daar deze woorden niet als synoniemen vermeld vinden. Maar ze zijn het wel. In theologische zin. In bijbelse zin. En daarom staat er ook. Deze dingen heb ik u geschreven. die gelooft in de naam des Zoons van God. Let erop, in vers 5 begon het met wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. En dan komt er een verhaal over geest, water en bloed. En het eindigt weer met in vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God. Met het hart uiteraard. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En aan zijn leven en aan zijn bloed hebben wij deel. En dan besluit ik echt helemaal attent met de bekende vers uit Hebreeën 10. Dat kan al niet missen. Hebreeën 10, vers 9. Daar staat vers 19, daar staat, Colossenzen 10, vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben. Zeg, ach, sorry, ik gooi alles door elkaar. Hey, zeg het nu even goed. Hebreeën 10, vers 19. De dag duurt wat te lang, langzamerhand, hè. Hebreeën 10, vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Waardoor gaan wij in het heiligdom? Begrijp je me goed? Door de dood van de Heer Jezus gaan wij de dood in. Dat is niet het heiligdom. Want door zijn dood zijn wij gestorven. We zijn met hem begraven in zijn dood, zegt Romeinen 6. En als je staat op ingaan in het heiligdom, dan is dat niet hetzelfde als ingaan in de dood. Wel, in de dood gaan we in door zijn dood. Maar in het heiligdom gaan we in doordat hij ingaat in het heiligdom. En in het heiligdom gaat geen dode in. Dode is trouwens onrein. Dode mag niks heiligs aanroeren. Kan niet, hè? Nee. En dus is het de levende die ingaat in het heiligdom. En dat staat er ook. Want er staat, terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Door het leven van Jezus. Het is Jezus, de mens, Jezus, die door zijn opstanding, door zijn opstandingsleven, is ingegaan in de hemel zelf, op een verse. Het is geen dood, want dan zou het een oude geweest zijn. Een levende weg. Dus hoe je dat ook draait, zelfs als heel het woord bloed er niet staat, dan nog betekent het dat we ingaan in het heiligdom doordat hij leeft. Op een nieuwe, dat is een verse, een levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, dat betekent ook dat het nieuw is, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, waarbij onder zijn vlees verstaan wordt, zijn lichaam, en dat is inderdaad het lichaam, het mystieke lichaam van Christus. Dat is niet het lichaam wat aan het kruis hing. Want dat is ook niet zo, dat kun je zo niet zeggen. Het gaat erom dat de Heer Jezus Christus is ingegaan door zijn leven. Door de hele rest van het hoofdstuk spreekt over die opstanding van Christus. Want daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Het is precies zoals het ook in Romeinen 5 staat, het laatste vers meen ik. Waar staat, hij is overgeleverd om onze zonden. Maar opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan staat er in hetzelfde hoofdstuk, is geloof ik nog. Daar staat, nee, dat is het vierde, hoofdstuk 4 is dat, het laatste vers. En dan staat er in Romeinen 5. En veel meer nu gerechtvaardigd zijnde door zijn leven. Ja, zie je wel. We zijn gerechtvaardigd door zijn leven. Door zijn bloed namelijk. Door zijn opstandingsleven. Daar gaat het om. We zijn. Hij is gestorven om onze zonde, daar bracht hij ze weg. Maar we zijn gerechtvaardigd, we hebben een nieuwe positie in rechtvaardigheid voor God. Door zijn opstanding. En dat is het evangelie. De evangelie is niet de prediking van het kruis. Maar de evangelie is de prediking van dat lege kruis waarvan het corpus verdwenen is. Dat is het. Ik zeg het nou maar in de historische context. Het lege kruis zonder corpus, dat wil zeggen, het is een beeld van de opstanding. Daardoor zijn wij met God verzoend. In één lichaam, in één leven, door één bloed. En dat is wat hier gezegd is. En daarom, wij gaan met vrijmoedigheid in door het bloed van Jezus op deze verse en levende weg. Hij heeft vrede gemaakt met God. Hij heeft de strijd die er was tussen God en de mens, heeft hij teniet gedaan. Maar hoe heeft hij vrede gemaakt? Precies, heb ik voor me liggen. Door het bloed zijns kruises, Colossenzen 1 vers 20. Dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Punt 1, een kruis bloedt niet, heeft ook nooit gebloed. Als er bloed was aan het kruis, was het niet van het kruis, maar was het van de Heer Jezus? Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Ik zeg dus dat deze uitdrukking absoluut geen letterlijke betekenis kan hebben. En dus bedoeld wordt in een overdrachtelijke, in bredere betekenis. En wat is het bloed zijns kruises? Dat is heel eenvoudig. Dat is het leven wat daar aan het kruis terecht kwam. Dat is niks bijzonders dan. Dus het leven wat daar aan het kruis terecht kwam. Wat werd er dan gekruisigd? Een dode of een levende? Zeg het maar gerust, een levende werd er gekruisigd. En dat is precies wat hier staat. Nee, doden worden niet gekruisigd. Doden worden van het kruis afgehaald. Dat is het tegenovergestelde. Je kunt beter luisteren dan er doorheen praten. Alle levenden gaan dood. Dat betekent niks. Daar hebben we het niet over. Het gaat om wat de uitdrukking betekent. En we hebben gezien dat alle voorkomende schriftplaatsen bloed betekent leven. En het betekent het hier dus ook. En anders moet je meteen ophouden met bijbelstudie doen. Ik meen het echt. Je geeft of altijd dezelfde betekenis, of je gooit je Bijbel weg. Eén van twee. Tussenweg is er niet. Je hoeft geen beslissing te nemen, daar gaat het niet om. Maar ik zeg dat het anders onmogelijk is, anders word je theoloog. Dan kun je zeggen, hier betekent het dit en daar betekent het dat. En dat bestaat niet, want de Bijbel verklaart zichzelf. En ik ben dus consequent. Hij heeft vrede gemaakt. Hoe hebben wij vrede met God? Waardoor hebben we vrede met God? Wel, als we dood waren, hadden we geen vrede met God. Dan waren we voor altijd van God verwijderd. Begrijpt u? Dat was het afgelopen geweest. We hebben met vrede God. Wij hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Die leeft. En dat is niet dood. Hij leeft. En dat is dus ook de betekenis van dit vers waar staat. En dat hij door hem vrede gemaakt hebben door het leven van zijn kruis. Door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En de staat ook heeft ons nu ook verzoend enzovoorts. Het verhaal is gewoon dat zijn het leven van de Heer Jezus Christus gekruisigd werd. De uitdrukking bloed zijns kruises betekent dus gewoon zijn gekruisigde leven. En het misverstand ontstaat dan dat men het begrip, en dan zijn we terug aan het begin van de dag, dat men het begrip gekruisigde leven kan vervangen voor dood. Dat is waar, een gekruisigd leven sterft, is dood. Dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat dus dat woord bloed dood betekent, want als het al een toepassing van dood krijgt, komt dat vanwege dat kruis wat erbij genoemd wordt. Dat betekent dood, maar het bloed niet. Het kruis betekent ook, maar het bloed niet. En als er staat dus het bloed zijns kruises, wil dat zeggen het leven wat aan dat kruis kwam. Het gekruisigde leven van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En ik moet er meteen bij zeggen dat dat gekruisigde leven nog steeds actueel is. Want in zekere zin is de Heer Jezus ook nog steeds gekruisigd. Voor de wereld althans wel. En zijn leven wordt nog steeds verworpen. En voor de wereld is hij nog steeds dood. Daar gaat het ook om in ditzelfde schriftgedeelte. Maar als u eerlijk bent en dit Bijbelgedeelte leest, zult u zien dat hier gesproken wordt over hem in wie al de volheid der Godheid woont in een lichaam. Er staat ervoor en er staat erna en daar gaat de hele brief over. Zodat de brief helemaal niet spreekt over de dood van de Heer Jezus, maar het spreekt over wat er na zijn dood tot stand gekomen is. Uit die dood. Een leven wat gekruisigd werd, maar wat terugkeerde om zo te zeggen, of wat vervangen werd, is maar hoe je dat zegt. De Heer die zijn leven gaf, waarna hij vanaf dat kruis en na dat kruis opnieuw leven kreeg. En als het niet zo is, dan hebben wij geen vrede met God. Ja, en we hebben de tijd niet, het is ook helemaal niet zinvol om er verder op in te gaan. Er zijn talloze schriftplaatsen die dat zo zeggen. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Ja, door het leven. En als je het geschiedenis volgt van het leven en dus het bloed van Jezus Christus, dan begint dat ergens in de hemel, bij Jehovah zelf. We hebben erop gezinspeeld vandaag. Hij werd vervolgens mens hier op aarde met een merkwaardig soort bloed, want het bloed komt oorspronkelijk bij de man vandaan. En dat is een beetje raar in dit geval, omdat het God zelf was. Het is een beetje vreemd bloed, heb ik al gezegd. Het is datzelfde merkwaardige bloed, dat bloed met die afwijking, wat geplengd werd op Golgotha en wat inderdaad op het kruis kwam. Dat zegt Colossense 1 dus ook, ik ontken dat ook niet, dat zegt het ook. Ik ontken alleen dat bloed dood betekent. Het kruis betekent het dode bloed niet. En vervolgens is het zo dat op de derde dag daarna nieuw leven ontstond uit de dood. Want de Zoon des Mensen legt zijn leven af en neemt het weer op. En dat leven van Christus nu heet nog steeds bloed. Het is zijn bloed, dus is het zijn leven. Het is dat leven waardoor wij met God verzoend zijn. Leven is communicatie. Ik hoop dat dat duidelijk is. Wel, als de Heer alleen voor ons gestorven is, dan is er geen communicatie, want men spreekt niet met doden. Maar hij is opgewekt en daarom hebben we vrede met God. Daarom kunnen we met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. En dat door zijn bloed. En nou hoop ik maar dat we in het vervolg elke keer als we de Bijbel lezen, gewoon lezen wat er staat en bloed lezen, maar nou eindelijk eens begrijpen wat het is. Dat is die geheimzinnige substantie waar we wel dia's over kunnen laten zien, maar waar we nauwelijks begrijpen wat het betekent, omdat daar in dat bloed het geheim zit van het leven. Het is dat leven van Christus, het leven van God zelf, het bloed van God zelf, wat wij nodig hebben en hij geeft het ons. Hij besprengt er ons mee. En begrijpt u me goed? Wat stond er in dat heiligdom waar men inging door op een verse en levende weg? Wat stond daar? De ark des verbonds. Het was een doodstuk hout. En een doodstuk goud. Maar het is een levende ark des verbonds. Het is niet van niks van goud. En het gouden verzoendeksel was trouwens helemaal van goud. Maar het is een levende ark des verbonds. Omdat het leven van hem die stierven, of beter, omdat het leven van hem die stierf, werd gesprengd op die ark des verbonds. Vandaar dat de ark des verbonds een beeld is van de opgewekte Christus. En omdat de opgewekte Christus is in het binnenste heiligdom, omdat de ark des verbonds besprengd met het bloed stond in het heilige der heiligen, daarom kon de Israëliet op de verzoendag achter zijn hoge priester aangaan het heiligdom binnen. Niet omdat daar een toonbeeld stond van de dood, hoewel sommigen dat denken, maar sorry, ik neem hem dat niet kwalijk, maar het is nou een misverstand. Maar omdat daar het toonbeeld staat van het leven zelf. En als er leven is, is er communicatie. Als er leven is, dan kun je binnenlopen. Want dat is communicatie. En omdat de levende Christus met zijn eigen bloed en door zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf, daarom gaan wij achter hem aan de hemel in. Dus waarom zijn we met God verzoend? Waardoor? Wel door zijn bloed. En het is de reinigende werking van dat leven van Christus, waardoor wij met vrijmoedigheid tot hem mogen naderen.